Dames en heren, we gaan beginnen. Het is klokslag 6 uur. En er is alle reden om weer vroeg, fruitig en fris te starten. Om te beginnen met met de mededeling wie er afwezig zijn. Sajad Rannemaai, Christian Peterman. Ik zie ook Alfons Koning-Bastiaan niet, dus ik ga ervan uit die ook afgemeld is. En Henk Buting heeft zich afgemeld. Verder kan ik namens de burgemeester u allen bedanken voor alle tekenen en blijken van medeleven en van steun. Dat wordt door de familie erg gewaardeerd. Hij zal komende week zal hij u allen informeren over de toekomst en over hoe het er verder gaat uitzien. Dus daarover zal hij u zelf informeren. Maar namens hem en namens zijn gezin bedankt voor alle steun en warmte. Dan verder kunnen we naar het vaststellen van de agenda. En we hebben 2 keer een motie vreemd van de orde van de dag, maar daar komen ze meteen bij. We kunnen meteen langs de agenda lopen als het gaat om eventuele hamerstukken. Om te beginnen de notulen. Kijk even rond, het lijkt mij een hamerstuk te zijn. De ingekomen stukken ook. Dan de arbeidsvoorwaarden van de Griffie. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Niet. Heel goed, hamerstuk. Het vaststellen van het bestemmingsplan MSP. Dat is geen hamerstuk, dat is een bespreekstuk. Dan WSP Parkstad. Spreekpunt. Dan het schaalmodel Lansfort-Herle en alles wat daarbij hoort. Hamerstuk. Het vaststellen van de verordening kansspelautomaten, maar daarover wil ik eerst het college nu het woord geven. Omdat daar een mededeling over is. De heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. Ons is gebleken dat het concept raadsvoorstel onvolkomenheden waarschijnlijk vertoont. Ik kan dat ook wel kort toelichten. Het is eigenlijk een verordening, een soort kapstokverordening, waarvan we u al in de commissie gezegd hebben. De echte inhoud komt daaronder te hangen in de beleidsregels die de burgemeester dan voor de vaststelling daarvan afstemt met de raad. Nu is ons gebleken dat waarschijnlijk zaken als het aantal speelautomatenhallen en het aantal speelautomaten, dat in de verordening zelf moet staan. En dat we dat dus niet onder de verordening in de beleidsregels mogen hangen. Tegelijkertijd is er het standpunt van het presidium, en ik neem aan in het vervolg daarvan het standpunt van de Griffie, dat in 1 keer door het college ingediend raadsvoorstel, dat daar ook geen komma meer aan veranderd mag worden. En zolang dat zo is, hebben wij dan als college geen andere mogelijkheid dan aan de raad te zeggen, we stellen voor om het van de agenda af te voeren en een herziene versie, opnieuw een procedure te brengen. Dus die herziene versie, die komt met uw welnemen dan eerst in de commissie en dan in de volgende raadsvergadering aan de orde.
Voorstel om het van de agenda af te halen. Ik kijk even rond in de raad en zie dat geen bezwaar heeft. Dan halen we dit agendapunt van de agenda af. We hebben verder nog 2 moties vreemd aan de orde van de dag, die al natuurlijk zijn binnengekomen. Die staan dus ook op de agenda en hoeven we nu ook niets meer over te zeggen. En kunnen we dus naar het eerstvolgende agendapunt toe. En dat is het vragenuur. En dan geef ik de heer Leers het woord voor de eerste en de enige reeks vragen die op de agenda van het vragenuur staan. De heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van het zeer recent vlottrekken van de circa 4 maanden stilgelegen bouwwerkzaamheden Maanhotel Maankwartier Heerlen enkele vragen. En zoals inmiddels gebruikelijk zal ik die vragen niet meer letterlijk gaan voorlezen. Dank u wel.
Dank u wel. Het college, de heer Braak.
Ja, voorzitter, en zoals gebruikelijk zal ik de vragen wel kort even voorlezen. Anders is het wel een beetje lastig ook op de publieke tribune om mee te krijgen waar het nou precies over gaat. Vraag 1. Op wie, opdrachtgever Kinderman Sociale Woningcorporatie, Weller, bouwbedrijf Jonge, /Volker Wessels en /of op een andere partij... En op welke wijze gaat /zal gemeente Heerlen vertragingskosten vanwege stilleggen Maanhotel en Maankwartier Heerlen verhalen? Ja, uw vraag is de vraag waar wij op dit moment ook met onze juridische adviseurs over in gesprek zijn. Waar we ook een beoordeling over willen laten maken. Ik kan daar nu dus geen antwoord op geven. Vraag 2. Via de media gaf de wethouder onlangs aan niet uit te sluiten extra / meer financiële middelen nodig te hebben. Sluit het college in het geheel uit dat deze extra financiële middelen maand kwartier alles behalve uit de Heerlandse gemeentekast afkomstig zullen zijn. Ja, we gaan de kosten vanwege de vertraging doorleggen. Dat mogen duidelijk zijn. Al onze acties zijn er ook op gericht om de partijen die vertraging hebben veroorzaakt, om die ook de rekening daarvoor te laten betalen. Het mogen duidelijk zijn dat de gemeente niet de veroorzaker is van de vertraging. Ik zeg daar wel bij dat het natuurlijk ook in de lijn der verwachting ligt dat dat soort doorleggingen leiden of kunnen leiden tot juridische procedures. En daarmee betekent ook dat ik geen enkele uitspraak kan gaan doen over wat precies zal landen. En ook niet op dit moment zaken wil uitsluiten. Vraag 3. Kunt u bevestigen dat de gemeente Heerlen op geen enkele wijze enige financiële bemoeienis / inbreng heeft / had met het recentelijk voorttrekken van het medio juni jongstleden stilgelegde bouwproces Maanhotel? Dat kan ik bevestigen.
Dan kijk ik opnieuw naar de heer Leers of die aanvullende vraag heeft. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Naar aanleiding van mijn tweede vraag gaf de wethouder aan. Men is met partijen die vertragingen veroorzaakt hebben in gesprek of in overleg of men richt zich daarop. Welke partijen zijn dat? Kunt u die concreet bij naam noemen? Dank u wel.
Zijn er andere leden van de raad die aanvullende vragen willen stellen? Dat is niet het geval, dan gaan we weer naar de heer Braak en het college voor de beantwoording.
Ja, voorzitter, ik heb volgens mij niet gezegd dat we daar nu direct mee in gesprek zijn over dit dossier. Ik heb gezegd dat we dat op het moment aan het beoordelen zijn. En ik ga hier ook geen partijen noemen. En waarom ga ik dat niet doen? Omdat ik op dit moment dat ook helemaal niet wil inkaderen. Kortom, wij willen gewoon precies in kaart brengen welke partijen dat kunnen zijn. Er zijn natuurlijk ook allerlei varianten mogelijk, van direct doorleggen tot indirect doorleggen, getrapt doorleggen, et cetera. En dus juist, het vereist juist de uitermate zorgvuldigheid om dat nu heel goed juridisch te duiden.
Goed, dan kunnen we meteen het vraagje afsluiten binnen 9 minuten. Nou, dat heeft u keurig gedaan, kan ik stellen. Dat belooft dat voor de rest van de avond. En ik wil beginnen met het afhalen van de hamerstukken, zodat we ook alles formeel goed gedaan hebben. Namelijk de hamerstukken, notulen, ingekomen stukken, arbeidsvoorwaarde Griffie en het onttrekken van het bedrag van 100.000 euro, et cetera, Lansfort Herle. Als we die hebben afgehamerd, dan zijn dat daadwerkelijk de hamerstukken geworden. En kunnen we meteen door naar het volgende agendapunt, dat is namelijk het vaststellen van het bestemmingsplan MSP. En ik geloof dat de heer Hesse dat tot een bespreekpunt heeft gemaakt.
Ja.
Meneer Hesse.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is volgens mij de derde keer dat er vanuit de SP-fractie opmerkingen worden gemaakt over het bestemmingsplan MSP. En niet over het bestemmingsplan MSP als geheel, hè, want het is een veelomvattend en grote bestemmingsplan. Maar waar wij in de commissievergadering RO op 11 oktober en ook al eerder hebben ingezoomd, is de aanwezigheid in Palenmeek van een autosloperij. Wij vinden het belangrijk genoeg om ook tijdens de raadsvergadering daar opmerkingen over te maken. Aan de ene kant weren wij tankstations uit woonwijken. Wij bouwen geen scholen in fijnstofcirkels, maar gedogen blijkbaar wel autosloperijen in woonwijken. In dit geval aan de Kapelweg in Palenmeeg. Dat is opvallend. In de bestemmingsplan, in het voorstel, staat expliciet dat de uitbreiding van die autosloperij niet is meegenomen in het bestemmingsplan MSP. Omdat hiervoor nog een aanvraag loopt ten aanzien van een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning is nog een procedure. Heeft de wethouder in de commissievergadering het over gehad. Ik heb toen vervolgens vanuit de fractie vragen gesteld over de verhouding tussen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. En wat als die omgevingsvergunning niet wordt afgegeven. Nou wil ik graag vragen aan de wethouder van hoe is de stand van zaken met betrekking tot die omgevingsvergunning. En ik heb inmiddels geleerd, men is nooit te oud om te leren, dat autosloperij valt in milieucategorie 3.2. Ik dacht 3, maar het is 3.2. Ik weet inmiddels, er bestaat ook een milieucategorie 3.1 voor autosloperij. En dat hangt er maar vanaf wat de bruto vloeroppervlak is, om het zo maar te zeggen, van die autosloperij. Maar ik kan voorstellen dat als je dit ziet vanuit je achterraam, en de autowrakken worden opgestapeld bijna onder je vensterbank, om het zo maar te zeggen, dat je daar niet bepaald vrolijk van wordt. En dat je kunt afvragen van hoe kan dat nou dat we dat dus goed vinden. Of dat er blijkbaar voldoet aan een aantal regels. En de vraag die wij hebben is, het tolereren hiervan, kan dat leiden tot legaliseren van een situatie waarvan wij over een tijd zeggen van, ja, hadden we dat toen geweten, dan hadden we daar absoluut niet ons akkoord aan gegeven. De vraag aan de wethouder is dus, hoe is nou exact de stand van zaken? Wat is er nou precies aan die hand met die oudsloperij? Hebben we het trouwens over een oudsloperij of gaat het over een verzamelplek van autowrakken? Dat lijkt een wat academische splitsing daarin, maar vergunningstechnisch is dat wel van belang. Gaat het over een oudsloperij of gaat het over een verzamelplek van autowrakken? En worden die autowrakken dan opgestapeld en tot hoe hoog dan? Er is een aantal zienswijzen over ingediend. Daar zijn ook reacties op. Wij blijven daar een wat onbestemd gevoel bij houden als SP-fractie van wat is hier nu aan het gebeuren. Dus ik wil graag een reactie van de wethouder als het gaat over dit onderwerp.
Dan kijken of de heer Leers.
Voorzitter, naar aanleiding van de inbreng van de heer Hesse, de gedachtegang en hetgeen de heer Hesse hier nu naar voren brengt, pleit u dan min of meer ervoor om het bedrijf op kosten van de gemeente te verplaatsen of iets dergelijks? Is dat hetgene waar u naartoe wil? Of ben ik dan een paar stappen te ver?
Dat was een interruptie van de heer Leers, meneer Hesse.
Ja, u bent een paar stappen te ver, meneer Leers. Ik heb eerst aan de wethouder gevraagd van hoe is nou precies de stand van zaken en waar hebben we het nou eigenlijk over? En vervolgens wordt dan wel in de stappen die u dan gezet heeft bekeken van en waar leidt dat dan toe? Dus dat vind ik nog wat voorbarig om daar op te antwoorden en zeker of dat nou wel of niet op kosten zou moeten zijn van de gemeente.
Oké, duidelijk.
Voorzitter.
Meneer Leers.
Dan ter interruptie een aanvullende vraag voor u. Dank u wel. Het bestemmingsplan lezende en het stuk wat voor ligt, dan staat erin dat er eigenlijk wordt vastgelegd de situatie die er is en die er al jaren is. Die situatie daar en ook op andere plekken in dit deel van onze stad is al jaren zoals die is. Misschien dat u dan op enig moment ook een argument kan meebrengen waarom we de afgelopen jaren dat kennelijk niet voor elkaar gekregen hebben en het nu een bestemmingsplan dat iets beschrijft wat er is, dat nu het moment is om voor een andere variant te kiezen. Misschien hebt u daar al een gedachte aan over.
Ja, daar heb ik wel een gedachte over. Het gaat erom dat wij dat al voortijdig hebben aangekaart hier binnen de commissievergadering en of via artikel 33 of 35 vragen, daar wil ik vanaf zijn. Wat er aan het gebeuren is, is dat er een oudsloperij in een wijk is en die oudsloperij die is aan het uitbreiden. Dat staat los van het bestemmingsplan. Ik heb ook de vorige keer in de commissievergadering op 11 oktober tegen de wethouder gezegd, het gaat niet eens zozeer om het bestemmingsplan, maar omdat het er ingefietst was, om het maar eens onparlementair te zeggen. Aluminiumfolie, dat komt er wel heel goed uit. Het is er ingefietst. Het staat in het bestemmingsplan en het wat ik al zei aan het begin van mijn inbreng, het is een vrij uitgebreid bestemmingsplan waar verder vinden wij niets mis mee is, maar dat ding vinden wij wel opvallend. En wat er nou aan het gebeuren is, er is niet in sprake van een status quo, maar de situatie daar is aan het veranderen.
Oké, duidelijk. Ik zie dat niemand anders in de raad een bijdrage wil. De heer Klaassen, als je dat zegt, dan vraag je ook om.
Ja, dan vraag je het nog maar heel kort. Ik kan aansluiten bij wat de heer Hesse heeft aangegeven. Ik wil het college daarbij in ieder geval ook in herinnering geven dat ook ik in november vorig jaar, 2016, en toen heb ik daar onder andere ook met de heer Hesse contact over gehad, hebben we deze problematiek ook al bij het college aangekaart. En toen bleef ook alles in nevelige hult. En ik sluit me dus daarom erg graag aan bij de woorden die de heer Hesse net gesproken heeft. Ik ben erg benieuwd of de wethouder ons nu volledige duidelijkheid kan geven.
Oké, het college, meneer Brake, kijken of die het nevelen kan onthullen.
Ja, voorzitter, de heer Hesse zei het zelf ook al, maar ik wil het nog wel eens een keer benadrukken. Die twee zaken moeten natuurlijk wel uit elkaar gehaald worden. Bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan is een actualisatie, heeft daarmee een conserverend karakter. En dat betekent dat je gewoon de vigerende rechten overneemt. Dus op het moment dat iemand bezig is met een procedure om tot uitbreiding te komen, dan is dat een separate procedure en die neem je dan niet mee in een dergelijk bestemmingsplan. Dat mogen helder zijn. Dan was de wedervraag, ja, maar waarom staat het dan wel erin? Waarom wordt het wel vermeld? Ja, dat heeft te maken met de zienswijzeprocedure. Reclamanten hebben zelf dit aspect daarin ingebracht en hebben aangegeven, joh, als die procedure loopt, neem het dan meteen mee in dit bestemmingsplan. Waarschijnlijk vanuit een soort efficiency-gedachte, maar dat is wat natuurlijk niet kan als je kijkt naar de aard, het karakter van dit bestemmingsplan. Dat is de reden waarom we daar ook op reageren, hè. Je ziet dat terug bij de reclamant in een van de punten van de zienswijze. En dan zie je daaronder in een reactie van de gemeente dat we aangeven, nee, dat is separaat. Dus vandaar even die twee zaken uit elkaar gehaald. De aanvraag omgevingsvergunning heeft gelopen. Die is verleend inmiddels, de omgevingsvergunning. Op 20 oktober is die verleend. We hebben gewoon getoetst aan alle richtlijnen. We hanteren daar de richtlijnen voor die ook worden gehanteerd vanuit de VNG. Daaraan voldoet het ook, het gaat om richtafstanden, et cetera. Daarop is getoetst. En de heer Leers heeft gelijk, op het moment dat je zou zeggen, om welke reden dan ook, het moet verplaatst worden, oftewel bestem het maar weg, dan kom je in een heel ander soort traject, daar kun je voor kiezen, maar dan kom je, dat moet ik u wel op wijzen, in een traject dat ook te maken heeft met plantschade en dergelijke.
Oké, dankjewel. Ik kijk naar de heer Hesse of die een tweede termijn wil. Niet. Dan kunnen we naar de stemming. Wie stemt er in met het voorliggende voorstel?
Voorzitter, ik wil graag eerst een stemverklaring.
Oké, okay, dan gaan we eerst naar de stemverklaring en gaan we dan stemmen. Meneer Hesse.
De vraag is of we instemmen met het bestemmingsplan MSP. Dat zullen we doen, maar met de kanttekening erbij dat wij zeer benieuwd zijn wat de verdere ontwikkelingen zijn met betrekking tot juist die autosloperij en de verzamelplek van autoverrakken. En dat mocht het zo zijn, want het is wel, ik weet niet of u onze zoektocht voelt naar van hoe krijgen we hier dan grip op wat hier nou aan het gebeuren is. Dat als over een half jaar of drie kwart jaar of noem maar op blijkt dat er iets scheef zit met die autosloperij of die autoverrakken verzamelplaats, laat ik het maar zo noemen.
Het is een stemverklaring, meneer Hesse, dus u moet hem wel echt kort houden.
Dat wij dan terug zullen komen bij het college over die autosloperij.
Oké. Okay. Dan kunnen we nu gaan stemmen. Wie is er voor het voorliggende voorstel? Wie is er tegen? Dat is een unanieme raad. Dan hebben we als dus besloten en gaan we naar het volgende agendapunt. Verlenen van toestemming aan het college om de gemeenschappelijke regelingen werkgeversservicepunt Parkstad, WSP Parkstad op te richten. Wie kan ik het woord geven? De heer Duconé, de heer Damen. Dan beginnen we met de heer Duconé.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het voorstel waarvoor het college onze toestemming vraagt, de oprichting van, de WSP Parkstad, is een logisch vervolg op eerder genomen stappen. Dat is zo, maar de ervaringen met gemeenschappelijke regelingen op dit gebied in het verleden waren niet allemaal even positief. Wat de SP betreft moet ons dan ook vooral voor zorgen dat met name de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt op een goede manier begeleid worden naar passend werk en dat we dan ook regelmatig contact met hen houden om te horen hoe het met hen gaat. We krijgen namelijk regelmatig signalen van mensen, daar hebben we het ook al eerder over gehad in de commissie, dat van mensen met een arbeidsbeperking die gedetacheerd zijn over hoge werkdruk, intimidatie over op de werkvloer, kortom, niet al te respectvol met deze mensen omgaan. Op zich, het voorstel, hè, zoals ik al gezegd heb, van vorig jaar hebben we daar een besluit over genomen, dit is een vervolg daarvan, dus daar hebben we geen moeite mee. Maar we hebben wel enkele kanttekeningen bij de uitvoering ervan en willen graag dat de wethouder daar dan wel op reageert, dan wel daar probeert rekening mee te houden in de verdere besluitvorming. Als de gemeenteraden instemmen met het voorstel, wordt er een hele organisatie opgetuigd. En daar zijn we niet de enige in die daar een kanttekening bij maken, want een van de tegenargumenten is, moeten we wel een dubbele organisatie optuigen. Wat betekent dat concreet voor Heerlen dan? En betekent dat dat hoe dan ook de burgers van Heerlen die gebruik moeten maken van de WSP, dat die zo optimaal mogelijk worden geholpen dat het WSP voor de mensen uit de regio, voor onze burgers, zo optimaal wordt ingericht. De instroom in de sociale werkvoorziening is door de nieuwe wetgeving gestaakt. En de reële verwachting is dat mede hierdoor in de toekomst steeds minder mensen gebruik zullen maken of hoeven maken van de gemeenschappelijke regeling WZL. In de huidige situatie horen we veel klachten van mensen met een arbeidshandicap, die gedetacheerd zijn over hoe zij op de werkvloer behandeld worden, dat heb ik net ook al genoemd. In hoeverre zal het nieuwe WSP zo ingericht worden dat ook mensen met een arbeidshandicap via dit orgaan aan passende arbeid kunnen worden geholpen en ook respectvol behandeld worden? Wie wordt er in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met aanpassend werk? Zullen hiervoor de reïntegratiebureaus worden ingezet? Of nemen wij vanuit de gemeente een actieve rol, bijvoorbeeld via Heerlen Werkt? Wat betreft het financiële aspect, in het verleden zijn er regelmatig bij de sociale werkvoorziening financiële tekort ontstaan. Nou is dat bij WOZL iets wat de wet voorschrijft, dus dat kunnen we niet aan doen. Maar tegelijkertijd, bij LICOM werden een aantal zaken verkeerd aangepakt, waardoor de tekorten steeds groter werden. En hoe zit dat met het WSP Parkstad? Als daar financiële tekorten ontstaan, wie is daar dan verantwoordelijk voor en wie zal die tekorten dan moeten aanvullen? Het college heeft toegezegd de commissie te informeren over het resultaat van het gesprek met de Belastingdienst over de vernootschapsbelasting op winst bij het WSP. Kan de wethouder kort schetsen wat de raad aan, waar de raad aan moet denken bij dit aspect van het voorstel? En is er inmiddels al iets bekend over het resultaat van dit gesprek met de Belastingdienst? En tot slot, wat in deze raad al een aantal keer geconstateerd is, dat een pijnpunt bij gemeenschappelijke regelingen is, dat als je daar één keer een afspraak over gemaakt hebt, als daar één keer een besluit over genomen is, dat je dan weinig meer als raad invloed kunt uitoefenen op het gevoerde beleid of op afwijkingen bij het gevoerde beleid. En we vragen ons af of dat hier ook het geval zal zijn. Kortom, wie is er bij het WSP in de toekomst aan de bal?
Dank u wel, de heer Dame.
Voorzitter, ik kan wat dat betreft toch kort zijn, ook naar aanleiding van de opmerkingen met betrekking tot het beleid wat door de heer Duconi al is naar voren gebracht. Maar waar onze vraag eigenlijk rechtstreeks mee te maken heeft, is als we kijken naar arbeidsmarktbeleid en ook voor de groep waar wij hierover spreken, is dan de gemeenschappelijke regeling die we daarvoor gaan invullen met betrekking tot het beleid op die arbeidsmarkt, is die dan ook gericht op de 50-plussers? Want er wordt wel steeds inderdaad gesproken over toch mensen met een beperking en dan wordt daar geen doelgroep aan gekoppeld. Maar ik denk dat het goed is om ook die doelgroep eens een keer in kaart te brengen, te kijken op welke wijze dat die teruggeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt en wat dat voor de arbeidsmarkt betekent. Niet dat die inderdaad achter de graniums blijven zitten. Dat is mijn opmerking en ik verwacht daar een antwoord op van het college.
Oké, dank u wel. Dan kunnen we naar het college voor de beantwoording. De heer De Beer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin even met de vraag van de heer Duconé over de fiscaliteit, want dat was inderdaad een toezegging in de commissie naar aanleiding van de stukken waar in de tegenargumenten iets over werd genoemd. Er heeft vanmiddag een gesprek plaatsgevonden met de Belastingdienst. Dat gesprek was bedoeld om te kijken of de nieuwe GR-WSP, of daar hetzelfde fiscale regime op van toepassing is als de GR-WOZL. Dat vergt altijd nieuwe afspraken. En de vraag was aan de Belastingdienst van betekent dat dat het ene regime ook gewoon automatisch van toepassing is op het andere regime. Daar heb ik om 5:10 de resultaten van teruggekregen. Ik lees maar gewoon even heel snel voor van wat de directeur mij heeft teruggekoppeld. En dat is dat vanmiddag dus het gesprek met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. Dat er in het voorstel wat vanavond voor ligt, althans waarin we toestemming vragen om te komen tot de oprichting van de GR, dat er is aangegeven dat er mogelijke fiscale consequenties zouden zijn, maar dat Deloitte destijds al heeft geadviseerd en heeft geconcludeerd dat men in principe geen risico's zag, maar dat daarover wel het gesprek met de Belastingdienst noodzakelijk was. Nou, dat gesprek heeft vanmiddag plaatsgevonden. En daarin zijn 3 onderdelen van belang. De fiscale gevolgen ten aanzien van de vennootschapsbelasting, dat is eigenlijk het belangrijkste punt in deze, ten aanzien van de BTW en ten aanzien van de loonbelasting. En waar het om gaat is dat de overdracht van de BV's, ja, er zijn een aantal BV's die gaan over van de GR-WOZL naar de GRWSP, dat daar de Belastingdienst een uitspraak over moet doen. En als in de toekomst die BV's zouden worden geliquideerd omdat ze overbodig zijn en opgaan als een soort afdeling binnen de nieuwe GRWSP, wat dat dan van fiscale gevolgen zou hebben. Nou, over beide punten heeft de Belastingdienst uitspraak gedaan vanmiddag, althans in het gesprek. En de Belastingdienst sluit aan bij het advies van Deloitte. En men onderschrijft dat er geen fiscale consequenties zijn met betrekking tot vennootschapsbelasting en met betrekking tot de BTW. Met andere woorden, dat het fiscaal neutraal kan worden uitgevoerd. Wat wel nog open blijft, zijn de gevolgen voor de loonbelasting. Maar in principe is het zo, of mensen nou in dienst zijn van de ene GR, als CAO'er heb ik het met name over, of in dienst zijn van de andere GR. Ook daar is de inschatting dat dat niet veel verschil zal maken. Maar daar komt de Belastingdienst nog op terug. Conclusie is dus dat de Belastingdienst er goed in zit, zegt de directeur. En dat we geen fiscale consequenties zien met betrekking tot de gewijzigde governance structuur. Dus dat is denk ik belangrijk om te weten ten aanzien van het tegenargument dat in het voorstel wordt genoemd. De heer Duconé geeft aan dat de ervaringen met GR niet altijd positief zijn geweest in het verleden. En verwijst daarmee met name naar de tijd van Licom. En Licom was een NV zoals we weten. Dit is een GR waar we als bestuurders, als 11 wethouders, of in dit geval het WSP met 8 wethouders, het bestuur vormen. De heer Duconé wijst ook naar het feit dat binnen de doelgroep, mensen die gedetacheerd zijn, dat er vaak hoge werkdruk wordt ervaren. Dat daar omgangsvormen worden ervaren die we eigenlijk niet zouden moeten willen in normale arbeidsomstandigheden. Daarom heeft het bestuur van de WSDL besloten tot het doen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat we dat gaan uitvoeren op specifieke onderdelen binnen de WSDL, ook met name zeg maar gericht op de groep gedetacheerden. Dat we dat ook zullen leggen naast de petitie die is aangeboden door de vakbonden een tijd geleden. En waarover we met de vakbonden het gesprek hebben gevoerd van hoe borgen we nu ook aan de voorkant dat mensen op een goede plek terechtkomen. En dat werkgevers ook goed geïnformeerd zijn van wat we van een werknemer verwachten. Maar vooral ook wat we van een werkgever verwachten. En ik zou bijna willen zeggen, of ik wil eigenlijk vragen om dat onderwerp een keer apart in de commissievergadering terug te leggen. Met enerzijds de resultaten van de medewerkerstevredenheid. Anderzijds de normen die we hanteren ten aanzien van de beoordeling van werkgevers. De heer Duconé wijst ook op het fenomeen dat er nu eigenlijk dubbele organisatie gaat ontstaan en wat van gevolgen dat heeft voor Heerlen. Want we hebben dadelijk de GRWZL en we hebben een nieuwe GRWSP. De oude GRWZL heeft eigenlijk nog maar één taak en dat is het invullen van het formeel werkgeverschap voor de oude doelgroep van de WSW. Zij blijven als GRWZL werkgever en de tekorten, om dan meteen een bruggetje te maken naar de financiën, de tekorten van de WSW in brede zin, die vallen ook binnen de GRWZL, want die willen we namelijk delen met de 11 gemeenten die aan de lat staan voor die doelgroep van de oude WSW. Dus dat is inclusief de 3 Heuvelland-gemeenten. Als het gaat over de dienstverlening ten aanzien van het uitplaatsen van die mensen naar werkgevers, hè, dus via detachering, groepsdetachering of individuele detachering, daarvoor maken we gebruik van de infrastructuur van de GRWSP. Voor ons als Heerlen was het in ieder geval belangrijk dat dat goed verankerd werd in de regio, dat werkgevers daar ook één aanspreekpunt krijgen. Daarvoor hebben we eigenlijk vorig jaar al besloten tot het oprichten van een WSP-BV. En met name de andere gemeenten in Parkstad hebben aangegeven dat voor de time being te accepteren als zijnde een BV, tijdelijke BV, maar uiteindelijk te willen opteren voor een publiekrechtelijke vorm, namelijk in de vorm van een GR. En dat besluiten we feitelijk, althans u geeft daar toestemming voor, vanavond om die op te richten. Dus de tekorten van de WSW die vallen gewoon binnen de GRWZL. En het uitvoeringsapparaat, zou je kunnen zeggen, dat zit binnen de GRWSP. En daar zal de Raad natuurlijk ook in betrokken worden als het gaat over de vaststelling van de begroting van de WSP. Dus u krijgt straks niet alleen de financiën van de WSDL te zien, maar ook de financiën te zien uiteraard van het WSP. Hoe kan de Raad dan invloed uitoefenen? Wie zit aan de bal of wie is aan de bal? Dat is primair de bestuurders van die GR. Heerle levert daarin de voorzitter en het is aan de raden om de vertegenwoordiger in dat bestuur tot verantwoording te roepen en ook te kijken van of er via die bestuurder invloed kan worden uitgeoefend op die GR. Dus ik zit aan de bal aan de kant van het bestuur en u trekt mij aan de jas als het gaat over de verantwoording in de richting van de raad. U vraagt ook van, gaat die WSP straks ook aan de lat staan om mensen met een arbeidshandicap uit te plaatsen? En hoeveel moeite gaan we daarvoor doen? Ja, het WSP is met name opgericht om werkgevers te bewegen om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Dat geldt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals we dat altijd zo mooi noemen. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld plekken die straks ingevuld worden, bijvoorbeeld voor nieuw beschut. Daar is het WSP niet in eerste instantie voor aan zet, maar ze kunnen natuurlijk wel de koppeling maken, ook voor die doelgroep richting werkgevers. U noemde in dat kader ook Werk voor Heerlen. Het WSP werkt ook voor Werk voor Heerlen, als het gaat over de doorgeleiding van mensen richting Werk voor Heerlen. Heel belangrijk denk ik dat we het overzicht bewaren, ook op regionale schaal van Parkstad, dat als mensen niet geplaatst kunnen worden op de ene plek, dat ze dan wel geplaatst kunnen worden op een andere plek. Of als mensen terugkomen van een ene werkgever, dat ze ook zo snel mogelijk worden gekoppeld aan een nieuwe plek bij een andere werkgever. En Werk voor Heerlen is daarin een hele belangrijke instrument om mensen een goede plek te geven. Zeker als ze niet meteen in één stap kunnen worden uitgeplaatst bij een reguliere werkgever. Dus de Werk voor Heerlen heeft daar een belangrijke taak. Even kijken, volgens mij heb ik de vragen zo'n beetje beantwoord en anders komt er vast zeker een tweede termijn. De heer Dame die vraagt specifiek naar de doelgroep 50+. Daar zal de WSP zeker aandacht aan besteden. Het onderwerp is geagendeerd of wordt geagendeerd voor de komende commissievergadering, dan wel de commissievergadering daarna. Dus we zullen dit jaar nog spreken over dit specifieke onderwerp waar het WSP ook een belangrijke taak in heeft. Dus dat wil ik in ieder geval bevestigen.
Oké, dan voor de tweede termijn kijk ik naar de heer Ducournay. Ja, dame niet, de heer Ducournay.
Even heel kort, want misschien kort de bocht en met het vergeten en het overslaan van details. Als ik het goed begrijp, dan gaan we nu toestemming geven aan een volgende gemeenschappelijke regeling, waarin inderdaad de wethouder aan de bal zit. Maar waarop ik juist doelde, en dat geldt dan ook zeker voor dat stukje met wat betreft de financiële consequenties. Op het moment dat de gemeenschappelijke regeling WST zijn begroting indient en blijkt dat er toch meer geld nodig is dan het aanvankelijk werd verwacht, dan zou het niet de eerste keer zijn dat de Raad geconfronteerd met het gegeven van ja, dit is uw zienswijze, dit is uw standpunt. Maar goed, houd er wel rekening mee dat we nog met 10 anderen te maken hebben. 7 anderen te maken hebben in dit geval. En dat mijn stem, ook al zal ik uw standpunt meenemen, dat die maar één van de velen is. En dat is waar ik met name op doelde, van hoe kunnen we daar nu aan onderuit komen, of is daaraan onderuit te komen, zodat we wat we vinden in deze raadzaal, dat dat ook daadwerkelijk daarvoor het voetlicht komt en dat dat ook zoden aan de dijk kan zetten als dat hout snijdt.
Uw vraag is duidelijk. Meneer De Beer, college.
De heer Ducournay pleit voor herindeling. Maar kijk, het belangrijkste is dat, denk ik, de raad op de belangrijkste momenten in positie wordt gebracht om iets te vinden. En dat we dat ook zo krachtig mogelijk kunnen inbrengen in het bestuur. Natuurlijk zitten we daar, als het gaat over de GRWSP, met 8 gemeenten in. Maar ik kan me geen onderwerp herinneren waarin we een besluit hebben genomen binnen het bestuur van bijvoorbeeld de oude GR WOZL, waarin we als Heerlen echt tandenknarsend hebben ingestemd, dan wel dat Heerlen heeft tegengestemd en de andere gemeenten hebben voorgestemd. Samenwerken is altijd een uitdaging en een opgave en we zoeken altijd naar consensus. Soms betekent dat inderdaad dat je een beetje moet geven, maar aan de andere kant ook weer een beetje kunt nemen. Maar ja, ik snap uw punt, maar in de praktijk valt dat reuze mee. Dus laten we zeggen, ja, de kunst van het samenwerken en volgens mij beheerst Heerlen die kunst prima. En laten we niet over ons heen lopen en als we iets vinden, dan brengen we dat ook stevig in.
Oké, duidelijk. Dan kunnen we volgens mij naar de stemming. Wie stemt er in met het voorliggende voorstel? Wie stemt er tegen? Dat is een unanieme raad. De hand van een van de leden van het CDA bleef wat lang omhoog, maar volgens mij is het een unanieme raad die voor is. En kunnen we door naar... dan zijn we 37 minuten aan de gang. Kunnen we door naar de twee moties verschillende orde van de dag. Maar niet voordat ik u vertel dat wat voor u ligt, namelijk een stuk vla of wat al in uw maagje zit, zullen we maar zeggen, dat u aangeboden is door de heer Van Kempen, die de magische leeftijd van 75 heeft bereikt afgelopen week. En ik heb dit, voordat u gaat zingen, dat doet u maar na de raadsvergadering, ik heb het toegestaan omdat ik denk dat dit de efficiëntie van het vergaderen ten goede komt. Dus laten we snel doorgaan en laten we nou eens proberen om 6:45 klaar te zijn. Kijken of ons dat gaat lukken. Ik geef graag voor de eerstvolgende motie voor in de orde van de dag het woord, denk ik, aan de heer Damen. Meneer Damen, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in 2015 heeft deze raad unaniem uitgesproken dat de richting met betrekking tot...
Voorzitter.
Sorry.
Heer Leers.
Ik hoor de heer Dame zeggen, unaniem. Volgens mij hebben zowel de stadspartij als onze fractie daar niet mee ingestemd.
Oké. Okay. Meneer Dame, dat was geen interruptie. Nee. U kunt doorgaan, okay. Maar het is genoteerd, zullen we maar zeggen. Ja.
De richting in ieder geval uitgesproken, laat ik dat maar zeggen, in meerderheid. Ik heb in ieder geval gekeken en ik heb dat niet kunnen vinden, maar ik ga ervan uit dat de heer Leers daar gelijk in heeft. In ieder geval in meerderheid uitgesproken, de richting om daar ook het college, CQ de burgemeester, mee op pad te sturen om te kijken op welke wijze dat er eventuele mogelijkheid zou zijn om een pilot binnen Heerlen te verkrijgen met betrekking tot dit onderwerp. En dat onderwerp lag toen ook in het Haagse nogal gevoelig en men kon daar op dat moment geen meerderheid vinden voor deze richting. Er zijn natuurlijk wel wat wegen bewandeld, maar de uiteindelijke doorsteek die we hebben kunnen maken is natuurlijk het feit dat op dit moment het nieuwe kabinet er een opening heeft gemaakt om ervoor te kunnen zorgen dat we in ieder geval daar nu ons voordeel mee kunnen doen. Voorzitter, ik weet dat er natuurlijk nog wel wat water door de Maas moet stromen, alvorens dat je in ieder geval in het kader van de uitvoering van zo'n pilot daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag kunt gaan. Maar ik denk dat het goed is dat we als Heerlen op dit moment een signaal afgeven dat we daar met z'n allen voorstander voor zijn. En dat we ook de omringende gemeentes vragen om daarmee ook in te stemmen en eventueel daar ook mee te gaan in deze pilot. Maar in eerste instantie is het een zaak voor ons als stad om ons aan te melden. En dat is ook dan ook de oproep die in deze motie verwoord staat. Met vervolgens in ieder geval de mogelijkheid dat andere leden in andere steden in Parkstad daarin kunnen meegaan. Dat tot zover, voorzitter.
Ik kijk even naar meneer Haas, want die gaf mij allerlei signalen. Een interruptie?
Ik wilde graag een interruptie.
Oké, interruptie voor...
Ja, ik wilde de heer Dame vragen wat hij met deze motie wil bereiken. Ja, nu zal hij natuurlijk als antwoord geven, we willen pilotgemeente worden. Ja, dat is gemakkelijk. Meneer, ik bedoel, welk effect wil de heer Dame bereiken door Heerlen aan te melden als pilotgemeente? Welk effect denkt hij dat dat heeft voor Heerlen?
Meneer Dame.
Ja, voorzitter, ik denk dat als we inderdaad als Raad van Heerlen daar ook een duidelijk krachtig signaal mee afgeven, dat signaal ook meegeven aan het college, aan CQ de burgemeester, om ons inderdaad aan te melden, dat dat signaal alleen maar meer kracht kan bijvoegen aan het aanvragen van deze pilot. En dat is eigenlijk de onderliggende gedachte om in ieder geval deze motie ook hier in deze raad aan de orde te stellen.
Meneer Hazen, interruptie.
Ja, voorzitter, ik denk dat de heer Dame mijn vraag dan toch niet goed geïnterpreteerd heeft. Ik wilde graag, ik snap dat hij het college opdracht wil geven om zich aan te melden voor de pilot, prima. Maar welk effect denkt hij te bereiken als hij hele deelnemer is van die pilot? Want dat zou ik wel willen weten.
Meneer Dame.
Nou, voorzitter, ik denk dat wij in de afgelopen jaren we vaker geconfronteerd zijn geworden met zaken zoals brand in bovenverdiepingen, brand bij scouting in de Beersdal, brand wederom doordat in hennepplantage in ieder geval te veel stroom afgenomen heeft. Dus een stuk veiligheid wat daarmee gemoeid is in de buurt en de wijken, daar is een van de doelstellingen die we in ieder geval bereiken. Maar aan de andere kant denk ik ook dat als je het zelf de regie gaat voeren, dat je ook een stuk volksgezondheid daarmee een dienst bewijst, zodat er in ieder geval niet meer rommel of weet ik wat zij onder de mensen die het gebruiken in ieder geval kan rondstrooien. Dat zit eigenlijk op dit moment, los van een aantal andere zaken die natuurlijk ook wel belangrijk zijn, ook in het kader van de regie, op welke wijze je de verkoop gaat regelen enzovoort. Maar dat zijn eigenlijk twee belangrijke punten voor mij om in ieder geval te zorgen dat wij als pilot daarin mee gaan doen.
Oké, ook meneer Jansen wil een interruptie op een ongetwijfeld nieuw thema, dat kan niet anders. Meneer Jansen, gaat u gaan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Kan meneer Dame me uitleggen wat de proef dan volgens hem precies inhoudt? Want dat is volgens mij niet duidelijk. Of er alleen het reguleren is, of ook het kweken, het telen, beveiligen, de kosten die erin meegaan en noem maar op. Want ik vind deze motie, dit is puur om je aan te melden voor de proef. Maar zoals bekend hebben wij onze bedenkingen erbij. Wat is het THC-gehalte, wat zijn de keuzemogelijkheden, et cetera. Ik denk dat dat plan eerst helemaal uitgewerkt moet zijn, helemaal duidelijk moet zijn, voordat wij overtuigd zijn van de waarde van deze proef. Dank u wel.
Meneer Dame.
Ja, voorzitter, ik denk dat je in eerste instantie moet zeggen dat je bereid bent om mee te doen. Want als je daar niet in toestemt, dat je zegt van nou, ik wil niet meedoen, dan heeft het ook geen zin om allerlei voorwaarden, allerlei zaken die daarbij mee gemoeid zijn, om die in ieder geval op papier te zetten. We moeten in eerste instantie zorg dragen dat we eraan kunnen meedoen. En vervolgens, en dat ben ik wel met de heer Jans eens, als we dan naar de inhoudelijke kant van de zaak bekijken, zullen er inderdaad verordeningen en voorwaarden enzovoorts op papier gesteld moeten worden die verband houden met inderdaad het pilotgebeuren. Maar ik denk dat je in eerste instantie het signaal moet afgeven dat we mee willen doen. En dat is op dit moment het belangrijkste.
Oké, laatste interruptie van de heer Jans. Ik roep wijs dat de heer Dame nog de minister, nog de wethouder is.
Ja,
aan uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar meneer Dame of de oudere partij bedoelt dan deze motie echt puur om het aanmelden van de proef, maar nog niet de beslissing om daadwerkelijk deel te nemen aan de proef. Voordat we deelnemen aan de eventuele proef moet er veel meer duidelijkheid zijn.
Meneer Dame.
Ja, voorzitter, nogmaals, het is een herhaling wat ik zojuist eigenlijk ook gezegd heb. Namens de coalitiepartijen vinden wij dat we een signaal moeten afgeven, dat we moeten deelnemen en dat we ons moeten aanmelden voor die pilot. Als we daar ja op krijgen, als we daar groen licht op krijgen, dan is het vervolgens een zaak om te kijken op welke manier dat we die gaan uitvoeren.
Oké, duidelijk. Mevrouw Winkens, interruptie van de heer Dame, begrijp ik.
Punt van orde, voorzitter. Ik wilde weten, ik neem aan dat we straks nog een reactie ook vanuit het college krijgen. Voorliggende motie. En ik zou heel graag aan het college dus een aanvullende vraag willen stellen. En ik weet niet of dat op dit moment gepast is.
Ik kijk eerst even naar de heer Dame, of hij klaar was met zijn termijn. Dan kunnen we naar de tweede termijn, of naar de eerste termijn van mevrouw Winkens. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik voorop heel duidelijk zijn, we hebben deze motie mee ingediend. Dat is natuurlijk niet voor niets. Dat is omdat we in overleg met meneer Dame ook begrepen hebben dat we allemaal hetzelfde willen. Ik wil alleen heel graag vanuit onze kant aan het college vragen of zij in hun beantwoording al iets zouden kunnen schetsen van een mogelijk proces. Wellicht dat zij meer op dit gebied weten dan wij tot nog toe. En ik zou nog een keer willen onderstrepen, zeg maar nu alvast een stemverklaring, maar we stemmen zeker in met deze motie. Gezien het verleden en hoe we in dit dossier hebben gestaan, wil ik er in ieder geval bij vermelden dat ook wij dat die pilot zien als een pilot En daarmee dus absoluut nog geen besluit nemen over de toekomst. Dus dat even voor ieder hier in deze zaal helder. Want ik neem aan dat men terug heeft gekeken hoe we er eerder op gereageerd hebben. En dat is uitgebreid in de pers geweest in de tijd. En dat doen wij natuurlijk gestand.
Oké, meneer Haas.
Ja, voorzitter. De Stadspartij is niet bij voorbaat afwijzend tegenover een proef met gereguleerde wietteelt. Maar wij vragen ons af waarom Heerlen nu weer voorop zou moeten lopen in dit onderwerp. Ik zie het al voor me. Het belang van Limburg, de tegenhanger van de Limburger en de Belgische kant van Limburg, legale wietekoop in Heerlen. Gebruikers van Hasselt tot Sint-Truiden komen naar Heerlen om hun wiet te halen. Staatsdrogen in Heerlen zal vermoedelijk de kop zijn in de pakweg Aachener Zeitung, Express Köln, Kölner Stadtanzeiger, Westdeutsche Zeitung Düsseldorf en Rheinische Post Düsseldorf. Ook deze berichten zullen waarschijnlijk leiden tot een aanzuigende werking aan heel veel kopers naar Heerlen toe. Wij vrezen dat die allemaal naar Heerlen komen en daar staat niemand hier op te wachten. Voor ons hoeft Heerlen niet alweer naar buiten te komen als hoofdstad van de drugs in Limburg.
Oké, laat dit verhaal aan ons voorbij gaan. De heer Verrek. Ik wacht even op uw punt, meneer Hazen. Maar die was er.
Via de voorzitter aan meneer Hazen. Dat zijn de koppen die we nu ook al in de Duitse kranten aantreffen. Maar dat gaat niet over Heerlen. Maar die mensen trokken vorig jaar met z'n allen naar Sittard Geleen. En die trekken nu met z'n allen naar Kerkrade. De koffieshop tegenover het slachthuis in Kerkrade, die op dit moment gewoon elke dag door duizenden mensen bezocht worden. Dus ik ben niet zo bang voor die krantenkop, dus ik wil wel graag helder hebben. Waar bent u dan nu zo bang voor, omdat de Aachener Zeitung zegt van, goh, staatsdrogen in Heerlen? Waar bent u dan nu echt bang voor? Want ik snap hem niet.
Nou, ja. Voor mij is het heel duidelijk, meneer Vraak. Nu trekken de gebruikers van wiet overal naar Limburg waar koffieshops zijn. Als er een melding komt in kranten, en die komt er gegarandeerd, want dit is een fenomeen dat in de ons omringende landen nog niet is, en dat gereguleerde wietteelt zomaar toegestaan wordt, en dat daar dan ook nog bepaalde gemeentes voor aangewezen worden, dan worden dat koppen in kranten. En wat leidt daartoe? Dat gebruikers van wiet, of mensen die het eens willen proberen, of die het al jaren proberen, denken, waar moeten we zijn? In Heerlen. En voor ons hoeft Heerlen niet meer de drugshoofdstad van Limburg te worden.
Meneer Vrek.
Hoor ik u nu zeggen dat misschien wel mensen denken van, laat ik het eens proberen zich vooral laten leiden door het idee van ik krijg staatswiet, zou ik maar even zo noemen, zou dat een reden kunnen zijn om wiet te gaan gebruiken?
Meneer Verrek, ik ben geen gebruiker en ik weet ook niet wat de argumenten zouden zijn om wiet te gebruiken, maar mensen die dat spul gebruiken zullen beslist argumenten vinden om het te gebruiken. En dat kan zijn omdat ze het aangeboden krijgen door kennissen, maar het kan zeker ook zijn dat ze aangespoord worden dat het opeens gelegaliseerd is in bepaalde gemeentes in Nederland.
Oké, gaat u door, meneer Hazen, was u klaar?
Nou, ik was bijna klaar, meneer de voorzitter, dat mag wel duidelijk zijn. Dit experiment mag voor ons best doorgang vinden, maar waarom in Heerlen? Dat hoeft helemaal niet. Laat andere gemeenten deze pilot eens uitvoeren. Wij zijn pilot genoeg geweest op het gebied van drugs. Tot schande en schade toe. En de Stadspartij past hiervoor.
Meneer Bayraktar.
Dank u, voorzitter. Mark Rutte heeft in deze kwestie inmiddels het licht gezien. Wel heeft het hem 3 kabinetten geduurd. Ik ben blij dat hij nu ook wel inziet dat nog langer doorgaan met het gedogen van surfdrugs echt geen zin meer heeft. Zoals u weet, voorzitter, heeft mijn fractie jaren geleden al gepleit voor een proef om wiet gecontroleerd te telen en te verkopen. We zijn nu vele jaren verder. Collega's van de OPA hebben ons in deze kwestie ingehaald en lopen nu voorop. Maar een aantal jaren geleden waren ze nog terughoudend over het legaliseren van softdrugs. Nu denken ze er anders over. We zijn blij dat collega's van de OPA nu aan ons zijde staan. Voorzitter, de SP zegt aan het college, meld u snel aan, zodra het nieuwe kabinet de inschrijving voor een experiment opent. Helen heeft al een business case klaar liggen. Wacht dus niet meer al te lang. Ja, voorzitter, want wij willen zo snel mogelijk een eind maken aan de levensgevaarlijke situaties in onze woonbuurten door illegale wietteeltpraktijken. Wij willen voorkomen dat criminelen sociaal-economisch kwetsbare burgers nog langer misbruiken. Kortom, voorzitter, de SP wil zo snel mogelijk starten met het aanpakken van de drugsproblematiek. Maar, voorzitter, de noodzakelijke proef om tot gemeentewiet te komen mag niet gezien worden als lichtzinnig denken over de effecten over overmatig gebruik. Integendeel, het reguleren stelt ons in staat om de gevaren beter te bestrijden. Voorzitter, dit was het namens mij voor deze termijn. Ik geef het woord weer terug aan u.
Kijk, heel goed. Een beetje hulp krijg ik bij de orde van deze vergadering. Kijk naar de heer Bertelet. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, dat deze sessie deze motie mede ondertekend heeft, dat zal hopelijk niemand verbazen. Ik denk dat mijn partij een beetje aan de wieg gestaan heeft van de opname hiervan in het coalitieakkoord. Wij zijn natuurlijk bereid om de risico's aan te gaan van een pilot. We hebben het nu over een pilot, hoe die ingekleed gaat worden, dat is niet duidelijk. Maar wij vinden in ieder geval dat wij een van de gemeentes zouden moeten zijn die daarin gaan participeren. Er zijn al genoeg ware dingen hierover gezegd. Wat ik niet begrijp is de opmerking van de heer Hazen. Want de bedoeling van die pilot is dat de achterkant gelegaliseerd en gereguleerd gaat worden. En niet de voorkant, want die is al gereguleerd en gelegaliseerd. Laat ik het daarbij houden. Dus wat dat betreft proberen wij nu het hele merkwaardige beleid, wat je eigenlijk aan niemand, zeker niet in het buitenland, kunt uitleggen, een beetje te normaliseren en te harmoniseren en te reguleren. Wellicht dat we dan nog eens moeten gaan nadenken opnieuw over het ingezetene criterium. Dat is waar. Dat zijn nu door bepaalde gemeentes hier in de regio eenzijdig en zonder overleg met anderen beslissingen ingenomen. Wellicht dat we daar nog eens een keer op regionaal niveau voor moeten gaan praten. Maar goed, dat hoort bij de inkleding van deze pilot. Ik verwacht ook dat de Nederlandse situatie kennen dat er wel weer een stuurgroep zal komen die gemeentes die daarin gaan participeren als overlegkader gaan gebruiken. Wat natuurlijk ook belangrijk is, nogmaals, we roepen het college op om zich gewoon aan te melden voor deze pilot, maar ik denk dat dat niet voldoende is. Wij zullen in ieder geval als D66-fractie ook naar onze Tweede Kamer-fractie actief gaan lobbyen, zodat wij inderdaad in de aanmerking hiervoor komen. En ik roep andere landelijke partijen daar ook toe op. Dank u.
De heer Klaasens.
Ja, voorzitter. Onze fractie was blij om te lezen dat de proefgereguleerde wietteelt in het regeerakkoord terecht is gekomen. U weet dat de CDA-heerlijke fractie deze lijn de afgelopen jaren sowieso iedere keer gesteund heeft. Ga ik het nou ook bij laten. Wij steunen deze motie en de oproep die de heer Bertulet zojuist deed om bij de landelijke fracties flink te lobbyen om die steun dadelijk ook te krijgen, dat zullen wij ook doen.
Oké, dan kijk ik of het... Nee, er zijn nog twee andere bijdragers. De heer Verrek en dan de heer Jans.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In het gepresteerde regeerakkoord staat letterlijk, er komt wet en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedogen telen van wiet voor recreatief gebruik. En daartoe komt binnen 6 maanden wetgeving. Wij zijn zeer blij dat het, ondanks dat de afgelopen 4 jaar in het kabinet, 5 jaar bijna, niet gelukt is om dat door te voeren. De Partij van de Arbeid zijn een grote voorstander van deze regelgeving. En we zijn blij dat het nu wel, hè, en ik weet niet of het nu dankzij D66 of dankzij het CDA of dankzij misschien wel de ChristenUnie, ik weet het niet, maar wel dat het erin staat en dat het ook gaat plaatsvinden. Wij zijn blij dat we een heerlijke, hopelijke meerderheid in deze raad vinden om het college daar verder in te ondersteunen in deze stappen. En wij zouden eigenlijk liefst pleiten, en dat staat ook wel in de motie verwoord, namelijk dat we met kracht ook andere parks en gemeentes uitnodigen om aan deze proef deel te nemen. Want dat is wel namelijk waar we naartoe moeten. En dat is denk ik ook in ons belang, gezamenlijk belang, dat we dan met een grotere groep zijn dan alleen met Heerlen. Dankjewel.
Oké, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals bekend hebben wij onze bedenkingen over de informatie die we hebben en de uitwerking van het plan. Indien hier geen duidelijkheid over wordt verschaft, CKUB niet overtuigd worden, zijn wij tegen reguliere wietteelt. Aangezien het ons, volgens ons de illegaliteit niet wegneemt. Een pilot. Ja, wat en waar melden we ons voor aan? Wat houdt die pilot precies in? Ja, de pilot, het is een proef Maar wat gaan we doen? Gaan we zelf telen? Waar gaan we het doen? Etcetera. Wie regelt de beveiliging? Wat zijn de kosten? In het verleden was bij ieder plan wat en iedere motie werd gezegd van waar wordt van betaald, hoe wordt het betaald, etc. Ja, dat is allemaal onbekend. Dus waaraan gaan we deelnemen? Hoe komt de pilot eruit te zien? En wat zijn de consequenties? Op het moment dat dat duidelijk is, waar we precies aan gaan deelnemen, dan zijn we eventueel bereid om misschien onze mening bij te stellen. Dank u wel.
Twee interrupties. De eerste, drie interrupties. Maar ik denk dat we wellicht ze kunnen beperken. Want ik kan me zo voorstellen dat het dezelfde zijn. Of u kiest voor de tweede termijn. Ik kijk naar de heer Barakta, Dame en Bertelet. Of nu interruptie of tweede termijn. Korte interruptie, dan gaan we naar interruptie. De heer Barakta.
Richting Hartleers. Vraag is, waarom zijn jullie bang voor veranderingen?
Meneer Jansen, dat is een hele brede interruptie dit.
Ja. Nou, we zijn helemaal niet bang voor verandering. Alleen vragen wij om meer duidelijkheid. Om niet zomaar ja tegen een pilot te zeggen. Ik vind dat heel erg breed. Wij vragen gewoon iets meer duidelijkheid erover. Dat is alles. We zijn niet tegen.
Meneer Dame?
Voorzitter, is de heer Jansen het niet met mij eens dat als je nu niets zegt of ook niet antwoordt en niet aanvraagt, dat je dan helemaal de boot mist en dat je dan inderdaad met de gebakken peren blijft zitten waar je nu op dit moment ook mee zit. Als je niet aanvraagt en als je niet helder bent van ik wil meedoen, dan hoef je ook niet te verwachten dat je straks inderdaad allerlei voorwaarden kunt invullen om te zorgen dat er inderdaad in het kader van veiligheid, in het kader van volksgezondheid, zaken gebeuren.
Dan wil ik graag een tegenvraag stellen.
Dat kan niet.
Dat mag niet.
Mag je wel doen, maar dat is dan retorisch. Die gaat de heer Dame niet beantwoorden.
Oké, nou goed. De stelling van de heer Dame vind ik niet helemaal juist, want dan sluit ik me meer aan bij de Stadspartij. Waarom moet Heerle voorop lopen? Ik ben het volledig met u eens als dadelijk in Nederland algemeen wordt bepaald dat de wietteelt legaal wordt gemaakt en dat de overheid die reguleert, dan gaat Heerle daar ook aan meedoen. Dan doet heel Nederland. Maar waarom moet Heerle nu als eerste daar instappen? Ik denk niet dat wij door ons als pilotgemeente op te stellen, dat wij dan in Heerle opeens veel minder illegaliteit hebben. Want de thuistelers die gaan dan in Sittard leveren of wat dan ook. Dus, of ze exporteren de spullen. Ik denk niet dat dat direct leidt tot minder criminaliteit.
Oké, de heer Bertelet.
De heer Jansen heeft een hele vraag met betrekking tot de invulling van de pilot. Is de heer Jansen bekend met de business case van Heerle? Want volgens mij staan er heel veel antwoorden in die hij vraagt. Want ik weet, mijn Tweede Kamerfractie was behoorlijk onder de indruk van de diepgang van die case. Die zit heel goed in elkaar.
Okay,
en ik denk dat hij daar heel makkelijk orde terugvindt.
De business case, bent u daarmee bekend, meneer Jansen?
Ik ben er eerlijkheidshalve gezegd niet volledig mee eens. Maar volgens u is dat dus de basis van het hele plan, als ik het goed begrijp.
Okay.
Nee, niet dat zou kunnen. Dat is,
maar zo gaan we dat niet doen.
Of dat waar is of niet.
Het was een interruptie van de heer Bertelaat aan u. En niet omgekeerd. De heer Bertelaat heeft zijn bijdrage gehad. Kan dat in een tweede termijn nog een keer doen, dan kunt u hem interromperen. We gaan wel even volgens de regels die we ooit hebben afgesproken dit debat aan. Bent u klaar met uw bijdrage, meneer Jansen? Oké, dan kijk ik naar het college voor een reactie. Er zijn niet heel veel enkele vragen gesteld aan het college.
Voorzitter.
Ja. Meneer Simons.
Ik had ook nog een interruptie.
U kunt u ook bewaren voor de tweede termijn.
Ja, oké.
Misschien is hij al beantwoord in de tussentijd, wie weet. Meneer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. In de krant van vandaag staat in nogal onwaarheid. En in minstens één hele grote waarheid. De onwaarheid die vandaag in de krant staat is dat ik loco-wethouder zou zijn. Een nieuwe functie die niet bestaat, maar die door de in de zaal aanwezige journalist ter plekke bedacht is, denk ik. Maar de waarheid is dat er een heel erg goed commentaar in staat waarom Heerlen nu een van de voorlopergemeenten zou moeten zijn. Laten we als gemeente en inderdaad ook een hele grote meerderheid van de raad trots zijn op het feit dat wij onze nek hebben uitgestoken. In een tijd dat van alle kanten geroepen werd, zoiets kan niet, nooit en dat zal nooit worden toegestaan, heeft deze raad en ook een klein aantal andere gemeenten, die hebben nadrukkelijk de nek uitgestoken om wel initiatieven te nemen en inderdaad wel een business case in te dienen. En wat dat betreft is het denk ik, zou het onze eer te na zijn als wij nu dan ook niet degene zijn die ook deelnemen aan deze pilot. Waarbij denk ik, en dat is dan de kritiek die ik toch wel op de motie heb, moeten oppassen dat we niet iets gaan formuleren waarmee we onze eigen mogelijkheden gaan inperken. Want er is alleen een kleine passage in het regeerakkoord waar ik begrijp de grote meerderheid van de raad heel erg blij mee is. De heer Verrek heeft daar al uit geciteerd. Maar het enige wat daar staat is dat er binnen een half jaar wetgeving komt. Met andere woorden, er is op dit moment helemaal nog geen loket waar we ons kunnen aanmelden. En toch buitelen nu al die gemeentes die een paar jaar geleden nog stil waren, die buitelen nu allemaal over elkaar heen om te zeggen wij willen ook meedoen en wij willen ook meedoen. Er is bijna geen zichzelf respecterende gemeenteraad waar niet een motie van die strekking wordt aangenomen. Op het moment dat wij nu zaken gaan formuleren waarin wij onze mogelijkheden inperken, dan zouden we daarmee straks in de problemen kunnen komen. En dan doe ik met name op de passage die er staat over het gelegenheid geven aan andere parkstadgemeenten om zich hierbij aan te sluiten. Een grote kans, ik weet niet wat die wetgeving gaat inhouden, maar een grote kans dat die wetgeving straks gaat betekenen dat het gemeente moet betreffen waar een koffieshop is. Wel nu, in onze regio is alleen Kerkrade en Heerlen, die hebben koffieshops, maar bijvoorbeeld Landgraaf, Brunsum, om maar te zwijgen over Simpelveld, die hebben helemaal geen koffieshops en die willen ze ook niet. Ja, als wij hier dan opschrijven dat het in combinatie zou moeten met de Parkstadgemeente, dan hebben we mogelijk wel een probleem. En aan de andere kant hebben wij de afgelopen tijdjes opgetrokken met de Limburgse gemeenten die wel degelijk ook koffieshops hebben. Maastricht, Kerkrade, Sittard, Gleen, Roermond en Venlo uit het hoofd gezegd. En wellicht, als het dan mogelijk zou zijn in plaats van 6 tot 10 gemeentes, combinaties van 6 tot 10 gemeentes plannen indienen, ligt het dan niet meer voor de hand, groot vraagteken, om dat samen met andere Limburgse koffieshopgemeentes te zijn. Met andere woorden, ik wil uw raad de suggestie meegeven om in plaats van de passage en de overige Parkstadgemeenten de gelegenheid te geven om zich hierbij aan te sluiten, om daarbij een tekst op te nemen van de strekking, waar mogelijk in combinatie met andere gemeenten. Dat zou een mogelijkheid zijn die ons niet inperkt in de ruimte en wel degelijk natuurlijk de ruimte geeft aan bijvoorbeeld kerkraden om mee te doen.
Okay, voorzitter.
Duidelijk. Meneer Dame,
mag ik de wet al meteen daar een vraag over stellen? Als hij dat zo interpreteert, en ik kan me dat voorstellen, en ik weet inderdaad dat er parkstadgemeentes zijn waar geen enkele koffieshop is. Als we het woordje parkstad nu laten vallen, betekent dat dan in uw zin dat we dan in ieder geval andere gemeentes de gelegenheid geven om zich aan te sluiten? En dat zouden dan gemeentes moeten kunnen zijn die inderdaad koffieshops hebben.
Ja. Dat lijkt me.
Dat is eigenlijk de strekking van uw opmerking.
Ja, tenminste voor zover straks in die wetgeving als voorwaarde komt te staan dat je koffieshopgemeenten moet
zijn. Ik sluit niet uit dat er parkstadgemeentes zijn die ook kunnen aansluiten. Want dat is, hè? Maar dan zou je in ieder geval breder trekken als alleen parkstad.
Ja, dat, in die zin, want anders zou ik op zijn minst deze zin toch moeten ontraden.
Okay, vervolg uw betoog.
Sorry, en het wordt wat mij betreft ook weg door. Dat mag andere gemeentes zijn, niet de andere gemeentes.
En ik stel voor dat we nu helemaal in een taalexercitie terechtkomen, dat we eerst de wethouder zijn betoog laten vervolmaken maken en dat we dan kijken wat er qua grammatica en dergelijke nog allemaal aangepast moet worden.
U heeft gelijk, voorzitter.
Voorzitter, dan het volgende. Op de eerste plaats, er is nog geen loket waar je kunt aanmelden. Desondanks hebben tientallen gemeentes dat al gedaan en ook de gemeente Heerlen heeft al geklopt op het raam van het nog dichte loket. Daarnaast speelt ook het volgende. Een aantal gemeentes, en het zal u niet verbazen dat dat ook de gemeente Breda is, met de ons bekende burgemeester De Pla, heeft samen met de wethouder volksgezondheid van de gemeente Utrecht het initiatief genomen om de voorlopergemeentes uit te nodigen voor een beraad op 8 november. Dat is de dag dat wij hier ook begrotingsdebatten hebben, maar die beginnen pas om 2:00 middags. Dus om 9:00 morgens ben ik namens deze gemeente bij dat overleg van de voorlopergemeente om een gezamenlijke koers uit te zetten hoe we dit gaan, vormgeven. Dus in feite hebben we al voldaan aan datgene wat uw motie vraagt. Maar we beschouwen dat als een aanmoediging en een ondersteuning. En in die zin willen we de motie ondersteunen. Dan wil ik toch reageren op een aantal dingen die gezegd zijn. Uiteraard moet de wetgeving nog komen waarin de voorwaarden omschreven worden enzovoorts. Maar laten we inderdaad trots zijn dat wij dat businessplan nu al klaar hebben. Dat wij voorloper geweest zijn op een probleem wat nu zelfs door partijen die daarom allerlei ideologische redenen eigenlijk tegen zijn, dat die dat nu eindelijk onderschreven zijn. En laten we daar vooral op inspelen. En dan verbazen we me toch om, met alle respect voor het verhaal van de Stadspartij, u heeft daar een principieel standpunt in. Maar het enige waar het hier over gaat, dat is de toelevering aan de achterdeur van de coffeeshops. Al die Belgen en Duitsers waarvan u vreest dat die gaan komen, die kunnen aan de voordeur in al die gemeentes, allang voor zover ze het ingezetene criterium wel of niet hanteren, kunnen allang daar die inkopen van die drugs doen. En dan moet ik me zeggen dat het me hoogelijk verbaast als ik dus bijvoorbeeld op televisie burgemeesters en wethouders uit België zie langskomen die steen en been klagen over wat Nederland nu van plan is. En gaat u dan maar eens kijken in het centrum van Luik hoe de situatie daar is, hoe daar nog steeds verslaafden in de portieken liggen, de dealers, de straatbeersen. Aken, idem dito, omdat daar de nationale overheid absoluut onmogelijk maakt wat wij hier in Heerlen bijvoorbeeld met operatie Hartslag gedaan hebben. De combinatie van openbare ordemaatregelen, veiligheid op individueel niveau, gebruikersruimte, heroïneverstrekking, methadonverstrekking, dat heeft ertoe geleid dat de situatie in onze stad aanzienlijk verbeterd is. Dat mag in België en Duitsland niet. En als ik daar dan die wethouders hoor voorbij komen op de televisie, dan denk ik, maak eerst maar je eigen zaakjes op orde. Even kijken. Volgens mij heb ik daarmee alles gezegd wat voor dit moment van belang is.
Dank u wel. Dan kijken of er een tweede termijn nodig is. Dat is zo. De heer Dame.
Voorzitter, ik denk dat het goed is dat we geluisterd hebben naar ook het college. De motie in die zin aangepast wordt dat ik bij de zinsnede de overige parkstadgemeentes, dat ik daarvan maak en andere gemeentes de gelegenheid te geven om zich hierbij aan te sluiten.
Oké, dank. Kijk naar of anderen nog een bijdrage willen leveren. Meneer Hazen.
Ja, voorzitter. Ik werd diverse malen aangesproken in de eerste termijn door partijen en ook door het college. Maar ik dacht dat we in de eerste termijn heel duidelijk hebben gemaakt dat de proef van het kabinet om een pilot retail toe te gaan staan onze instemming kan hebben. Best. We hebben daar helemaal geen problemen mee. Wij snappen ook wat het betekent. Dat de teelt gereguleerd wordt, dat dat gecontroleerd wordt. Daar hebben we alle begrip voor. Wat wij vrezen, dat de toestaan van de retails ertoe leidt dat er publiciteit komt in de ons omringende landen, omdat dat daar gevoelig ligt. De wethouder geeft het zelf aan. Die publiciteit met weer de naam Heerlen erbij, want wij hebben natuurlijk de naam Drukstad die we de laatste jaren met onze operatie Hartslag langzaam een beetje naar de achtergrond hebben kunnen drukken. We hebben die naam nog altijd en die komt dan weer naar voren. Daarom denk ik, laat die pilot mooi plaatsvinden, maar waarom nu in Heerlen? Laat dat mooi in Sittard-Geleen, laat dat in Vendel gebeuren. dan gebeurt, is er ook een pilot en dan zien we naderhand welke conclusies het kabinet trekt uit deze pilot. En de coffeeshops die blijven waar ze zijn op dit moment. Alleen de naam die hoeft niet in al die kranten in het buitenland. En dat gebeurt gegarandeerd als wij ons aangemerkt worden als pilotstad door het kabinet.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Kort, ja, wij vinden de tijd in ieder geval nog niet rijp om daarmee in te stemmen. We willen graag het overleg afwachten op 8 november, totdat er meer duidelijkheid is en ook een loket geopend is, et cetera. Dus tot die tijd stemmen wij niet in.
Oké, meneer Bertelet?
Ja, wij stemmen, maar dat had ik al eerder gezegd, wel in. De wethouder heeft het wat ons betreft perfect geschetst, ook de hypocrisie in het buitenland. En wij denken dat na het succes van operatie Hartslag er wellicht een tweede succes kan komen met betrekking tot deze pilot.
Er zijn geen verdere vragen gesteld aan meneer Barakta.
U vergeet mij, maar... Voorzitter, nogmaals wil ik aangeven dat wij zeker niet bang zijn voor een proefje of, hoe heet dat, ook niet bang om niet werkend beleid te veranderen. En stemmen ook in met het voorstel van de wethouder. Dit is het.
Oké. Okay. En er zijn geen aanvullende vragen gesteld aan het college. Dus ik stel voor dat we meteen naar de stemming gaan. Ik stel voor dat we eerst beginnen met wie er tegen de voorliggende motie stemt. Dat zijn de fracties van Hartleers en de fractie van de Stadspartij. En wie stemt ervoor? Dat is de rest van de raad. En daarmee hebben 29 mensen ingestemd en 4 tegen en is de motie aangenomen. Dan kunnen we snel door naar de volgende motie, vreemd in de orde van de dag. Namelijk de motie van het CDA. En ik geef het woord aan allereerst, maar ik denk voor de orde, aan mevrouw Heijnen.
Ja, voorzitter. Ik doe niet meer met de stemming, omdat ik erbij betrokken ben.
Oké. Okay. Wie van het CDA kan ik het woord geven? Meneer Peters.
Ja, voorzitter. Dank u wel. De motie behoeft eigenlijk geen toelichting. De enige aanvulling die we nog willen doen is dat... Ja, het Heerlens Marktwezen tot dusver door de organisatie van Holy Moly niet geïntegreerd is in het evenement. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de organisatie van Series Request 2 jaar geleden. En dat vindt onze fractie ook een slechte zaak. Dank u.
Ik zou even voor de orde toch mevrouw Heijnen nog willen zeggen dat als ze niet meedoet aan het debat, even heel formeel, dat ze dan ook de zaal moet verlaten. In ieder geval bij de stemming. Om daar geen enkel misverstand over te laten bestaan. En kunnen we door naar anderen... in de raad. Meneer Dame.
Ja, voorzitter. Ik heb toch ook namens mijn fractie, namens de OPA-fractie, nog wel wat vragen met betrekking tot de strekking van deze motie. In de commissie ES is heel duidelijk ook door de vertegenwoordiging van het CDA de vraag gesteld, wat gaat er met de markt gebeuren tijdens de organisatie van het evenement Holy Moly? Dat heb ik tenminste begrepen uit de woorden van het college, dat het de bedoeling is dat de markt geïntegreerd wordt in het evenement Holy Moly en dat wij op 15 november daarover ook meer informatie zullen krijgen. Dat is één, ja voorzitter, dat is in ieder geval een punt waarvan ik denk of het nu op dit moment zinvol is om deze motie op dit moment in ieder geval in te dienen. En het niet verstandiger is om te wachten tot men de volledige informatie, indien men die al niet heeft verkregen in de afgelopen commissie, door de wethouder, de informatie die we dan krijgen rondom het totale evenement, met daarin de vraag, is de markt geïntegreerd? Ik denk dat dat een veel mooier en helderder moment is om al van tevoren te zeggen van, ja, ze doen niet mee, ze moeten verplaatst worden en we moeten er ook nog geld voor hebben.
Okay. Meneer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Een aantal momenten in de week kent Heerlen een markt. Weekend, door de week. Maar daarnaast zijn er rondom de locatie waar het eindejaarsevenement gepland staat, ook natuurlijk ondernemers die elke dag hun boterham proberen te verdienen daar. Dus nu dringt zich bij mij het dilemma op, als je marktondernemers gaat compenseren of kosten gaat kwijtschelden, noem maar op, in hoeverre kun je voor hen wel iets doen wat je voor andere mensen niet doet? Ik zou zomaar zeggen, er vallen parkeerplekken weg waar ondernemers kort bij gevestigd zijn, waardoor men kan aangeven, ja, ik loop daardoor bezoek mis. Mensen komen niet omdat ik slecht bereikbaar ben. Of er is een hele hoop te doen in de stad en daardoor kom ik minder goed voor de voeten dan op een andere manier. Ik zeg van wat er kunnen allerlei argumenten zijn. En daarom is het de vraag dat als je alleen marktmensen zou helpen, wat je daarmee bereikt behalve kwade gezichten. En ook ik heb vernomen, en de heer Dame had het daar al over, dat men kennelijk plannen had of heeft om de markt te integreren in Holy Moly. Ik zie mevrouw Heijnen nee schudden. En ik.
En mevrouw Heijnen doet niet meer in het debat, vroeg de orde.
Ja, mij viel iets op en ik zag toevallig en het leek alsof het hoofd van mevrouw Heijnen was. In ieder geval.
Gaat u door.
Maar in ieder geval luidt de vraag, wat gaat er straks precies gebeuren? En kan je de ene partij wel helpen en de andere partij niet? En ik denk dat we dan misschien nog verder van huis zijn. Als we iemand helpen, dan denk ik iedereen. Dank u wel. Okay.
Mevrouw Dion.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mij staat bij dat de markt geïntegreerd zou worden. In ieder geval, die uitspraak is gemaakt. En of dat wel of niet al gebeurd is, dat is een tweede. Maar wat mij verbaast is dat we al vooruit lopen dat er inkomstenderving is. En dat er dus blijkbaar gelden worden misgelopen. Waarom gaan we vooraf al mensen compenseren, terwijl we helemaal nog niet weten of deze allemaal gecompenseerd moeten worden? En dan heb ik het niet alleen over de marktmensen, maar ook, zoals meneer Leers aangeeft, over anderen. Misschien is het wel verstandig om eerst te kijken hoe het gaat lopen en dan achteraf de cijfers even te laten zien, te presenteren en daar een evaluatie over te hebben om te kijken hoe of wat het ten opzichte van het jaar daarvoor is
meneer
geweest.
Meneer Peters wil u dolgraag interrumperen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een hele korte vraag. Mevrouw Mali, is mevrouw Mali ervan bewust dat verplaatsing gewoon geld kost? Dat die mensen hun rekening voor december al in november krijgen en dat ze echt van hun plaats weg moeten om hun geld te verdienen, terwijl een ondernemer in de stad, met alle respect, natuurlijk wel gewoon zijn vaste plek heeft.
Mevrouw Dion.
Daar ben ik het nog niet met u eens, want ik kan het toch niet vooruit weten wat het allemaal gaat kosten en wat het achteraf gaat opbrengen.
Oké, okay, goed.
Ja.
Ik kijk meneer Hossels voor zijn
wel, voorzitter, wij hebben moeite met deze motie. En waarom? Het gaat zich, als ik dat lees, gaat het om een financiële tegemoetkoming van de marktkooplieden. Als we nou her en der in de stad kijken, en mij komt nou natuurlijk de Akerstraat Noord en Hoensbroek voor, daar heeft die straat maanden open gelegen, is nog niet helemaal klaar. En die winkeliers krijgen ook geen financiële tegemoetkoming.
Oké, okay. Dank voor uw bijdrage. Ik kijk naar het college voor een reactie. Meneer Aars.
Ja, voorzitter, in eerste instantie zal ik het woord voeren omdat het betrekking heeft op de markt, zoals de motie. Het wordt natuurlijk nu ook breder getrokken met heel Holy Moly. Dus het kan zijn dat wethouder Brake eventueel nog een aanvulling doet. Laat ik het beginnen met het feit dat we iets organiseren in de stad om meer mensen in de stad te krijgen. We willen roering in de stad. U heeft als raad ervoor gekozen om Holy Moly te organiseren. En daar heeft u waarschijnlijk ook met z'n allen erbij nagedacht.
Laten we de heer Aart even zijn zin laten afmaken en dan mag u dan een interruptie, meneer Leers. Meneer Aart, gaat u door.
U heeft er met z'n allen in ieder geval in meerderheid voor gekozen om Holy Moly te doen. Even kijken wie wel of niet, maar de raad heeft in ieder geval besloten het te organiseren, wetende dat in die periode ook de markt aanwezig is, maar ook dat er andere ondernemers denken dat ze er last van hebben. Wij als gemeentebestuur zijn er in ieder geval van uitgegaan dat dit georganiseerd wordt om in tegenstelling tot andere jaren rondom die decembermaand juist roering te brengen, mensen naar de stad te halen, daardoor ook de markt een positie te geven, want als er meer mensen in de stad zijn, krijgen ze ook meer passanten.
Oké, meneer Leers, ter interruptie.
Ja, voorzitter, vanwege feitelijke onduidelijkheden. De raad heeft natuurlijk niet gekozen voor het organiseren van Holy Moly. Is de wethouder het met mij eens dat zowel het college als de centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad uit een aantal aanbieders de keuze hebben gemaakt om te gaan voor Holy Moly? En okay, dat het niet de keuze was van de raad.
De vraag over Holy Moly, die pas ik door naar de heer Brake. Dus als de heer Aart doorgaat met de rest van zijn betoog, ja, dan kan de heer Brake beantwoorden.
Nu gaan we eigenlijk een beetje muggenziften. Er is een evenement door u goedgekeurd als raad en dat is Holy Moly geworden.
Voorzitter, als ik mag,
meneer Lees.
De wethouder zegt nu, er is een evenement door u goedgekeurd als raad. Dat is feitelijk helemaal niet zo. Nogmaals, het college en de centrumorganisatie Heerlem in Stad hebben daarvoor gekozen. En het college heeft voor 4 jaar 4 ton vrijgemaakt. Dat is de waarheid en de stand van zaken.
Ik laat die mening aan u. Wij hebben...
Voorzitter, als ik even mag. De wethouder zegt nu mening. Ja. Dat is geen mening, dat is een vaststand feit.
En dat staat nu genoteerd. En ja. Nu gaat de wethouder door met...
Ja, de positie van de markt met het samenspel met Holy Moly. Dat je met z'n allen niet op één plekje kunt staan, op dezelfde plek kunt staan, is heel duidelijk. Wat is er gebeurd? Er is met de markt kooplieden afgestemd over plaatsen rondom het winkelgebied. De promenade, de Honigmanstraat, de Saroliastraat. Daar wordt gekozen voor in overleg met marktkooplieden om daar plaatsen te krijgen. Er is met heel veel marktkooplieden, zo niet met iedereen gesproken. En daar is men in ieder geval mee akkoord. Zo heb ik het vanuit mijn marktmeesters vernomen. En dan moet ik daar in ieder geval tot dit moment op vertrouwen. Wat betreft de vergoeding zoals die in de motie staat, ik vind het erg prematuur. Ik vind het erg prematuur om op dit moment, terwijl dat de verdere uitvoering, uitwerkingen nog moeten gebeuren. En als er nog niet met iedereen overeenstemming is, dan moet daar nog over gesproken worden. Maar de bedoeling is in ieder geval om ook voor de markt een goede positie in de binnenstad tijdens de marktdagen te krijgen.
Dus... Meneer Peters, ter interruptie.
Ja, voorzitter, korte vraag aan het college. Dan, bent u op het moment dat hier marktkooplieden, omdat ze 4 jaar gebonden zijn aan een verplaatsing, zult u verbaasd zijn als deze mensen hun plaats gaan opzeggen?
Meneer Aas.
Ik zou diezelfde vraag na december van u willen krijgen, als ze waarschijnlijk veel meer mensen in de binnenstad hebben gehad. Want dat is de verwachting die wij hebben. Dus als mensen willen opzeggen aan de voorkant, daar kan ik niks aan doen. Daarvoor is een keus gemaakt om op dit plein te organiseren Holy Moly.
Meneer Peters.
Ja, voorzitter. De wethouder en het college weten net zo goed dat de meeste evenementen van Holy Moly samen zullen plaatsvinden. En op dat punt, hoe gaat dat ervoor zorgen dat die marktkooplieden hun omzet draaien? En dat ze kunnen profiteren van de door u beweerde grotere stromen mensen die naar de stad komen?
Meneer Aert.
Ja, voorzitter. De motie gaat over een vergoeding en over de bezoekersaantallen wordt er niet in gesproken. Ik zou willen voorstellen, laten we afwachten. Maar laten we dan ook met open boeken met elkaar spreken. Van luister, laten we eens na december met elkaar praten van, is er nu omzetdaling geweest? Is er omzetverhoging geweest? Wat is de impact van Holy Moly erop geweest? Wat betekent dat voor de komende 3 jaren? Ik kan geen 4 jaar vooruitkijken. Ik kan u nu wel zeggen van luister, dit is een keuze die voor dit jaar is gemaakt. Zo is er ook het evenement geprogrammeerd. Ook u gaat dat evenement evalueren. Laten we het dan in samenhang doen. En niet vooraf de beurs trekken. Niet wetende wat er gaat gebeuren.
Oké. Ik wil even tussendoor dit zeggen. U heeft allerlei vragen gesteld. Ik zeg het even in de richting van de hele raad. Maar nadrukkelijk in de richting van de heer Peters en de heer Jansen. U heeft allerlei vragen gesteld. Die worden nu beantwoord. Als u daar weer nieuwe vragen aan toevoegt. Dan zal het langer duren. Ik kan me ook voorstellen dat u de tweede termijn afwacht. Dan kent u de beantwoording van het college. En kunt u daar nog uitgebreid of minder uitgebreid over oreren. Maar het lijkt me niet zinvol om nu bij iedere vraag die beantwoord wordt er nog 3 vragen bovenop te stellen. Kunt u daarmee leven en kunnen we het college haar beantwoording laten afronden? Oké, gaat u door.
Tot slot wil ik dan zeggen van de kosten die wij nu op voorhand zouden maken. De inkomsten die we niet zouden krijgen voor die marktdagen, dat zijn 6.000 euro, klinkt niet veel, voor het totale marktbudget is het heel veel. Daartegenover hebben wij ook het voornemen om duidelijk te gaan communiceren namens de markt, dat de markt verplaatst is, waar de locaties zijn waar de markt plaatsvindt, waardoor wij het vertrouwen hebben dat er in ieder geval tegemoet kunt komen aan een goede bereikbaarheid en wetenschap bij de mensen waar de markt is.
Oké, dankjewel. Kijk even naar de heer Braak of hij nog een aanvulling heeft.
Ja, op zich niet heel veel, voorzitter. Ik denk dat mijn collega dat wel duidelijk al gesteld heeft, hoe we als college daarin staan. Er zijn inderdaad gesprekken geweest met de marktondernemers. We hebben van de marktmeesters begrepen dat er overeenstemming is over verplaatsing naar een aantal winkelstraten, waaronder ook de Sarol, de Doutzenbergstraat. En ja, het klopt inderdaad, als je teruggaat in de geschiedenis, ik zal het maar even doen, hè. Dan is het zo dat u als raad wel een kader hebt vastgesteld middels het bidboek, waarin werd besloten om over te gaan tot een vierjarig winter-event. Maar vervolgens de uitvoering daarvan, dat hoort ook bij een college, hè, de uitvoering daarvan is vervolgens door het college gedaan. Dus in dat opzicht kan ik de heer Leers wel volgen. En ik herhaal het maar even dan, ik zal het kort houden. Maar ik zou ook zeggen, het is ook voorbarig, want ik zou eerst het evenement ook afwachten. Ik zou het goed monitoren tijdens het evenement, inderdaad met open boeken. En vervolgens kijken bij de evaluatie hoe we erop terugkijken en of het wel of niet in het voordeel of het nadeel is geweest van de markt.
Okay, dank u wel. Tweede termijn. De heer Jansen, de heer Peters.
Ja, dank u wel. Heer Jansen. Goed dat u voorstelt om tweede termijn af te wachten, want ik heb antwoord op de vraag gekregen hoeveel het zou kosten ongeveer. 6.000 euro. Dank u wel.
Meneer Peters, kijk of dat bij meneer Peters ook het geval is.
Ja, voorzitter, heel kort. Kijk, het college zegt van, u weet niet wat de gevolgen zijn, moeten niet voorbarig zijn. Nou is natuurlijk wel één ding zo, en dat heeft zich überhaupt al bewezen, dat een verplaatsing over het algemeen geld kost. En wil je dat die mensen aandoen? Daar gaat het om. Kijk, wat we willen doen is de marktkooplieden willen we hiermee akkoord krijgen, dat die mensen natuurlijk gewoon in fatsoenlijke samenspraak, ook met Holy Moly, voor dat alternatief gaan. En tot nu toe, de gesprekken die vanuit het Heerlense marktwezen ook met Holy Moly zijn geweest, ja, die hebben niks opgeleverd. Er is gevraagd door het marktwezen of er iets geregeld kon worden met de opstelling, of er iets geregeld kon worden om samen met van die food trucks samen te integreren in het evenement. En dat kon niet. Dus we zitten hier wel gewoon met een probleem. Die mensen zijn ontevreden en we willen daar graag een oplossing voor. Tegelijkertijd, ik vond het wel een interessante opmerking van de heer Horzels, die zegt van ja, in Hoensbroek tijdens werkzaamheden aan de weg werden ondernemers ook niet gecompenseerd. Ja goed, dat is gewoon een verkeerde zaak. Hier kunnen we het goed doen. Dat kunnen we hier met z'n allen doen. En ik wil ook gewoon voorstellen om deze motie unaniem aan te nemen.
Mevrouw Leemans. Ja, mevrouw Leemans.
Dank u, voorzitter. Voorzitter. Het is natuurlijk inderdaad zo dat we hebben afgesproken in de commissie EAS dat het terug zou komen. En dat we dan zouden horen of het geïntegreerd werd of niet. Het is natuurlijk ook zo, en daar moet ik de heer Leers ook gelijk in geven. Het zijn natuurlijk niet alleen de marktkooplieden. Als je het voor de marktmensen doet, moet je natuurlijk ook weer voor kleine ondernemers en voor grote ondernemers. En ik moet inderdaad zeggen van, het college heeft daar gelijk in, we hebben voor het winterevenement gekozen, omdat er vorig jaar geen was. En dan ga ik niet, zoals meneer Leers, elke keer over die kerstboom van de oude partij zeuren. Maar,
even voor de duidelijkheid, volgens mij was het meneer Bartelet. Ik wil niet altijd dat belerende vingertje van de SP.
Bertu, dat Leers, wat zijn neem, zullen we zeggen. Gaat u door, mevrouw Leeman.
Dank u wel, voorzitter.
U bent de voorzitter en u moet dat handhaven.
Mevrouw Leeman.
Excuus. Kijk, dan ben ik helemaal van slag. Het is natuurlijk ook zo dat vorig jaar was er helemaal niets. En toen waren er ook geen mensen. En er was er geen reuring. En er was helemaal niets. En daar hebben we ook over geklaagd. En daar klaagde ook iedereen over. Nu is het wel zo dat je inderdaad zegt van, ik vind het ook inderdaad wel erg voorbarig om nou te zeggen van, we hebben omzetverlies. Stel, er is omzetverhoging. Als we hier nou mee gaan instemmen, wil dat dan ook zeggen dat de omzetverhoging afgedragen wordt?
Oké, dank u wel. Meneer Peters, ter interruptie.
Ja, een vraag aan mevrouw Leeman. Kijk, de markt wordt onder andere dan verschoven naar de Leon Mazenstraat. Een straat met één winkel. Denkt u nou echt dat daar de omzet gehandhaafd blijft?
Mevrouw Leeman.
Nou, dat weet ik niet. Dat ligt aan wat voor winkel dat is. En als ik zelf als ondernemer kan beamen dat je niet altijd dat een straatnaam op veel winkels wil zeggen dat je veel omzet draait. Dus ik vind het gewoon wat voorbarig op dit moment.
Oké, dank u wel. Ik kijk even, volgens mij heeft het college hier niets meer aan toe te voegen, of wel? Nou, meneer Aaf staat in ieder geval op. Dat zal een reden hebben. Meneer Aaf.
Ja, natuurlijk. Ik werd sowieso uitgedaagd door de kerstboom. Hè. Het was wel de enige partij die iets gedaan heeft voor deze stad. Ik had verwacht dat zij dat zouden zeggen, maar ja. Voor de rest denk ik, voorzitter, nogmaals. Prematuur, laten we afwachten, laten we evalueren zoals ook wethouder Braken het zegt. Bent u niet tevreden over de plaatsen en u heeft het over Van de Maasestraat, laten we dat op tafel gooien, want we willen gewoon dat iedereen met tevredenheid daar zijn werk kan doen. En dus wij staan nog altijd open voor opmerkingen, voor veranderingen.
Okay. Kunnen we naar de stemming? Wie is er voor de voorliggende motie? Dat is de fractie, de voltallige fractie van het CDA, minus mevrouw Heijnen, want die is niet meegestemd. Wie is er tegen deze motie? En dat is de rest van de raad. En dat zijn er 29 en daarmee is deze motie verworpen. En hebben we 6:15 niet gehaald, maar wens ik u toch wel thuis. En tot de volgende keer.
Ja, het ligt aan de voorzitter.